Dit is Zet hem op, een podcast van ZCERT.
Welkom terug bij onze podcast Zet hem op. En Daniel, vandaag gaan we het over spannende dingen hebben volgens mij.
Ja, niet alleen spannende dingen, zelfs enge dingen. Hè. Engelse woorden als containment en eradication en virussen. Ja. We hebben natuurlijk, luisteraars, het de vorige afleveringen gehad over hoe je je voorbereidt op een incident. En wat er allemaal komt kijken op het moment dat je dan dat eerste gevoel hebt van ik heb een incident en dat je dan ZCERT belt. En vandaag gaan we daarop verder en hebben wij een speciale gast aan tafel, onze collega Maaike.
Kun je jezelf voorstellen, Maaike?
Ja, mijn naam is Maaike Hielkema. Ik ben Principal Incident Responder bij ZCERT. Wat dat betreft heb ik ook wel een verleden ook incident response in de commerciële sector. Dat heb ik inmiddels zo'n beetje 8 jaar gedaan. En wat dat betreft neem ik ZCERT graag mee in hoe gaan we verder met incident response. En daar wil ik graag wat over vertellen.
Ja, en wat betekent echt voor incident responder dat jij, toen je nog werkte bij zo'n commerciële partij, echt op locatie ging bij een organisatie die een incident had?
Ja, correct. Want dat is natuurlijk ook wel een stukje nuanceverschil tussen wat doet ZCERT en wat doet de commerciële partij. Een commerciële partij die is natuurlijk helemaal bezig met een volledige incidentonderzoek. Helemaal van A tot Z en wat is er allemaal daarna gebeurd. En wij zijn er wat dat betreft voor om je te helpen om de eerste oorzaak te vinden. En daarna zijn we natuurlijk ook adviserend van hey, hoe pak je een incident verder aan? En heb je nou echt wel de juiste dingen gedaan? Dus wat dat betreft zijn we een beetje een engeltje op je schouder die je adviseert, ongevraagd of gevraagd op het moment dat je een incident hebt. En dat kan ook voor containment, eradication of recovery zijn.
Ja, want we zijn vorige keer gestopt hè, dat we wisten dat er iets aan de hand was. Er zitten slechterikken in onze systemen. En dan?
Ja, en dan? Zo'n slechterik die kan natuurlijk in één systeem zitten. Het kan natuurlijk in meerdere systemen zitten. En hoe weet je dat nu eigenlijk? Kijk, als je een ransomware aanval hebt en je ziet dat je hele netwerk niet meer functioneert, dan weet je dat de scope eigenlijk je hele netwerk is. Maar het kan natuurlijk ook gewoon malware zijn. Malware op één systeem, een gebruiker. Maar het kan ook malware zijn op een server die daar op een of andere manier op terecht is gekomen. Dus wat is heel erg belangrijk op het moment dat jij containment gaat doen, dan moet je eigenlijk heel snel in gaten gaan hebben van hoe groot is het incident? Is het een phishing mail bij 1 of 2 of 3 gebruikers met een stukje malware erin, dan is het belangrijk dat je daar direct een maatregel op neemt. En een eerste maatregel, en dat past echt onder containment, is in quarantaine plaatsen van zo'n systeem. Of misschien zelfs een hele netwerk van het internet afhalen.
Ik hoor nu enkele vaktermen, Engelse begrippen langskomen. Het eerste woord wat me opviel, malware. Kan zijn dat de meeste van onze luisteraars wel weten wat malware is. Maar malware staat natuurlijk voor malefiede software. Ja. En malefiede is weer een duur woord voor kwaadaardig.
Ja.
En het woordje containment. Hoe zou je dat in duidelijk Nederlands kunnen uitleggen?
Ja, containment is eigenlijk het inperken van een aanval. Dus heb je bijvoorbeeld een laptop die je identificeert met de kwaadaardige software erop, dan is het verstandig om deze van het internet af te koppelen. Zodat hij niet meer kan communiceren met het netwerk van de aanvallers.
Je zet het dus niet uit, maar je gaat verbindingen verbreken.
Ja, en dat heeft te maken met dat je ook een stuk forensisch onderzoek misschien moet doen. Om te kijken wat is er gebeurd. En dat is ook heel belangrijk voor de volgende stappen. In eradication en recovery. Om ervoor te zorgen dat je de aanvallers echt buiten gaat sluiten.
En dat stukje forensisch onderzoek, op zoek gaan naar wat er dan precies gebeurd is op een bepaalde systematische manier. Forensisch, is het altijd nodig om zo'n onderzoek te doen zodat het in een rechtszaak gebruikt kan worden?
Nee, dat heeft eigenlijk vooral te maken met dat op het moment dat je een systeem uitzet, dat er dan bepaalde sporen niet meer te onderzoeken zijn. Op het moment dat je een computer uitzet, dan kun je bijvoorbeeld geen onderzoek meer doen naar het geheugen. Dus de applicatie op dat moment actief zijn. Dat maakt het ingewikkeld om te zeggen van hey, wat is er nu gebeurd? Met welke systemen communiceert de malware? Dus je wil dan een kopie maken van het geheugen om dan te kunnen zeggen van hey, dit is de systemen waarnaar de malware verbindt.
Oké, dus ransomware nood op de computer niet uitzetten, maar wel van het internet afhalen. En aan iemand geven die daar onderzoek op kan uitvoeren.
Ja, en eigenlijk pak je hem dan weer terug op de voorbereiding, de preparation. Zoals je al in het gesprek met Jeroen ook al hebt besproken. Want op het moment dat jij weet wie je dan gelijk moet bellen, dan kan je gewoon diegene bellen en dan kan die gewoon gelijk aan de slag gaan. En op het moment natuurlijk dat je zo'n systeem aan hebt staan en er staat malware op, en dan moet je vervolgens ook nog eens een keer op zoek gaan naar een partij die je kan helpen, dan is dat best wel ingewikkeld.
Dan verlies je eigenlijk gewoon tijd.
Dan verlies je tijd en daarmee misschien ook wel sporen.
Maar als je verbindingen verbreekt of als je iets isoleert, dan kan het ook best wel impact hebben op de zorg.
Dat kan zeker impact hebben op de zorg. En daarom is het ook heel erg belangrijk om af te wegen of de maatregel die het meest verstandig is, of dat die direct kan worden doorgevoerd. Het kan ook zijn dat je containment op een andere manier doet.
Zoals?
Bijvoorbeeld zorg dat een besmetting niet naar andere systemen binnen het netwerk kan gaan. Dus dan zou het kunnen zijn dat er misschien een bepaalde dienst nog wel beschikbaar is. Maar het kan ook zijn dat je misschien nog een soort van backup server hebt die in plaats daarvan zou kunnen aanzetten. Dus dan isoleer je die ene systeem en dan in plaats daarvan activeer je een ander systeem dat niet besmet is, die dan intussen tijds gebruik kan worden.
Dus het is, ja, kijk, misschien een ransomware note op de computer is heel zichtbaar dat er iets mis is. Maar stel je hebt het idee dat er een aantal computers geïnfecteerd zijn. Sommige medewerkers hebben aangegeven op een phishing link geklikt te hebben, bijvoorbeeld wachtwoorden gegeven. Is het dan meteen stekker eruit, zorginstelling van het internet?
Dat is dan natuurlijk wel een hele heftige maatregel. Want dat is eigenlijk iets wat ik alleen maar zou adviseren op het moment dat je een duidelijke indicatie hebt dat er dingen echt gebeuren op het netwerk. Dus bijvoorbeeld dat er actief data wordt geëxfiltreerd. Maar dan heb je ook nog een tussenoplossing. En op het moment dat je heel snel kan zien van hey, het gaat naar deze systemen toe, dan zou je ook kunnen zeggen van nou, dan gaan we ervoor zorgen dat de data niet geëxfiltreerd kan worden naar die systemen. Dat is ook een containment wat iets minder heftig is dan het uitzetten.
Dus eigenlijk is niet zo zwart-wit, alle verbindingen los, alle verbindingen aan. Het kan ook nog een beetje met gradaties.
Het kan zeker met gradaties, maar in het geval dat bijvoorbeeld een laptop is van een medewerker, dan is bijvoorbeeld verstandig van nou, wat is de impact en kunnen we deze inderdaad gewoon eruit halen en dat deze wordt onderzocht.
Ja, nee, dat snap ik.
En in het geval dat wij nu een aantal laptops hebben, of we hebben een aantal servers en die hebben we allemaal afgesloten en die hebben, ja, verzamel je die dan in een bepaalde ruimte of zo? Is het, ik hoor wel eens dingen over een wasstraat. Hè? Dat, ja. Hoe ziet dat eruit?
Nou ja, kijk, op het moment dat er echt meerdere systemen worden gevonden tijdens een incident. Dus je bent eigenlijk al aan het onderzoeken. Je vindt al bepaalde indicaties van oké, op het moment dat deze software, op het moment dat deze applicatie op het systeem staat, dan is je besmet. Maar het kan ook zijn dat je zegt van hey, ik zie dat de aanvallers vanaf dat systeem zijn ingelogd op dit andere systeem. Nou ja, dan moet je ze eigenlijk allebei onderzoeken. Nou ja, dan heb je inderdaad op een gegeven moment te maken met een wasstraat. Eén laptop is natuurlijk dat je zegt van nou, dan gaan we gewoon de hele laptop onderzoeken. Maar dan wordt het 20-30. Dan ga je inderdaad kijken naar zo'n wasstraat. Wat is dat nu? Je gaat eigenlijk met een script, ga je rond binnen het netwerk. Die zou de systeembeheerder gewoon kunnen uitrollen. Kijk van, hey, staan er indicatoren van de aanval op een van de andere servers? En op het moment dat die er staan, en dan zit je te kijken naar de echt. Want dat gaat verder dan containment. Dan ben je echt de sporen van de aanvaller aan het verwijderen. En dat is de eradication. Dus het verwijderen van de aanvallers in het netwerk. Zoals nou ja, met zo'n script van, hey, wat draait er nu eigenlijk allemaal? En zie ik hier een
stukje
voor
sporen moet ik dan aan denken? Zijn dat programmaatjes? Zijn dat scriptjes? Wat moet ik daar?
Tijdens een aanval. Je hebt bijvoorbeeld de MITRE Attack Map. Die bijvoorbeeld alle fasen beschrijft die een aanvaller moet doorlopen om tot zijn eindresultaat te komen. Als je dat zo ziet en op een gegeven moment, nou ja, stel er is ransomware uitgevoerd, dan betekent dat dat er dus stappen tussen hebben moeten plaatsvinden. Er moet iemand binnen zijn gekomen en ze moeten dan vervolgens in het netwerk rond hebben gekeken. Als er backups zijn verwijderd, dan moeten ze op een gegeven moment bij de backups terechtkomen. Vaak plaatsen ze ook achterdeuren. Dus daar zijn gewoon hele stappenplannen voor. die beschrijven van, hey, wat moet een aanvaller doen om tot deze impact te komen?
Dus zo'n forensisch onderzoek gaat eigenlijk zo'n stappenplan nalopen en eigenlijk kijken, oh, dit heeft hij gedaan, hoe is hij daartoe gekomen? Wat heeft hij dan onderweg allemaal wel niet besmet?
Ja, welke broodkruimels heeft het achtergelaten? Ja.
Nou, en dat kan natuurlijk zijn dat het een stuk malware is, maar het kan ook zijn dat het gewoon bekende software is. Denk bijvoorbeeld aan TeamViewer of AnyDesk.
Ja,
dat zijn hele bekende tools die regelmatig worden gebruikt, nou ja, misbruikt, tijdens zo'n aanval. En ja, op het moment dat je dat niet in je netwerk gebruikt, dan zou dat best van de aanvallers kunnen zijn.
Maaike, even in de rol van systeembeheerder. Ik heb dan een aantal computers onder of servers onder mijn beheer. En ik heb een scriptje gekregen. En haal dan, kwaadaardige executables van dat soort bestanden die dan malware verspreiden of daaraan bijdragen. Die haal ik dan van mijn server af. Is mijn server daarna weer veilig?
Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is vaak ook heel erg moeilijk te beantwoorden. Op het moment dat het beperkt is tot één computer en je eigenlijk uit kan sluiten dat er geen verbinding of iets ergens geweest is, dan is het vrij eenvoudig. Dan kan je zeggen van, nou ja, die helemaal opnieuw inspoelen, mee klaar. Maar dit kan ook complex worden op het moment dat je weet dat de aanvaller zich voort heeft bewogen. Er zijn een heleboel manieren om dat enigszins verstopt te doen. En op het moment dat je weet, nou ja, ze gebruiken bijvoorbeeld zo'n TeamViewer of een AnyDesk, gebruiken ze, dan gebruiken ze vaak ook een tweede manier van een achterdeur plaatsen. En waarom doen ze dat? Op het moment dat je er namelijk eentje vindt, dan, en je haalt die weg, dan hebben ze nog een tweede. Ze hebben erover nagedacht. Dus het is heel erg belangrijk om te kijken van, hey, gebeuren er echt geen rare dingen? Je kan best wel veel afvangen door achteraf ook te monitoren. Dus op het moment dat je gewoon goede monitoring hebt, je hebt een SIEM, of whatever term je er tegenwoordig voor gebruikt. Je monitort je hele netwerk, je scant inderdaad op IOC's. Dan kan je op een gegeven moment kan je zeggen van, oké, we doen nu voldoende om te zeggen van, het is in ieder geval veilig om offline te gaan.
En een IOC's, dat zijn de broodkruimels, toch?
De IOC's zijn de broodkruimels. Dat staat voor Indicators of Compromise. En dat betekent letterlijk broodkruimels.
Ja.
Nee, ja, de symptomen dat je ziek bent en zolang die dus vanuit de computer niet meer vertoond worden, dan lijkt het goed gaan.
Dus ja. Het is dus niet altijd zo dat als je malafide software op je server hebt gehad, dat je eigenlijk je server gewoon helemaal opnieuw moet inspoelen?
Niet per definitie, maar vaak is het wel verstandig om bijvoorbeeld op het moment dat jij een, laat ik zeggen dat jij een server hebt met een database met zorgdata erop. De database die staat vaak los van het besturingssysteem. Iets wat je natuurlijk kan doen is dat je zegt van, nou ja, het besturingssysteem die vernieuw ik. Daar zet ik gewoon een nieuwe in neer. Want dan weet je in ieder geval zeker van, hey, er zitten in ieder geval geen achterdeuren daar meer in. En dan maak je gewoon opnieuw een koppeling met de database. En dan kunnen die weer communiceren. En dan heb je nog steeds dezelfde data. Iets wat ook wel vaak gebeurt bijvoorbeeld is dat ze gebruikers aanmaken in het netwerk. Dus je kunt controleren van, hey, zijn er nog nieuwe gebruikers aangemaakt? Of is er misschien nog gebruiker die we hebben gemist? Dus hoe meer van dit soort controles je doet en op het moment dat je samenwerkt met een incident response partij, en op het moment dat je ook contact hebt met ons hierover, dan denk je daar echt wel in mee van, hey, zijn we nu inderdaad volledig en hebben we de scope goed in beeld? Hebben we de juiste maatregelen genomen?
Dus het is niet alleen maar tijdens het stukje, zijn ze uit mijn netwerk, haal ze uit mijn netwerk. Het is ook daarna dat je nog eigenlijk een periode daarna heel actief bezig blijft met, zien we ziekteverschijnselen? Zien we die indicators of compromise?
Ja, en ik denk dat monitoren sowieso altijd verstandig is. Maar zeker als je net een aanval hebt gehad, dan is sowieso gewoon het jaar daarna of twee jaar daarna goed even met extra aandacht kijken van, hey, gebeuren hier echt geen rare dingen die we niet kunnen verklaren? En dan is het beter om iets eerder aan de bel te trekken van, hey, is dit iets? En daar kun je natuurlijk ons gewoon voor bellen. En dan kunnen we het altijd duiden. En als het dan niks is, ja, dan is het niks. En als het dan iets is, dan kan je wel eerder ingrijpen.
Ja, maar ik hoor je nu ook zeggen dat het zo'n incident niet eerst A, dan B, dan C. Het is niet sequentieel. Je gaat niet eerst wachten tot een forensisch onderzoek is afgerond voordat je...
Nee, want je kan inderdaad tijdens de containmentfase dat je natuurlijk alles dichtzet. Ja, dan heb je misschien bepaalde diensten niet meer. Maar ondertussen loopt het onderzoek en dat kan wekenlang kan dat duren. Maar in de tussentijd kan je natuurlijk wel al zeggen van... laten we kijken of dat we in ieder geval de indicatoren die we tot nu toe hebben gevonden ergens anders kunnen vinden. En als je dat dan vindt, dan is dat natuurlijk ook weer onderdeel van het onderzoek. En dan ga je eigenlijk het cirkeltje weer rond. Dus dan begin je eigenlijk weer een klein beetje op die systemen opnieuw. Van, hey, is hier nog iets anders gebeurd?
Oké, dus een zorginstelling heeft een incident, heeft ZZ gebeld. Iemand van ZZ zit aan tafel, bijvoorbeeld als de zorginstelling dan met een incident responspartij het gesprek kan gaan. Tijdens dat gesprek wordt dan ook weer zo'n vakterm, zo'n root cause analysis. Het achterhalen, wat is er nou echt gebeurd? Zie je dit veel gebeuren? Dat echt tot in detail wordt uitgezocht?
In meer en mindere mate. Het gebeurt vaker op het moment dat een incident heel erg veel impact heeft gehad. En vaak in iets mindere mate als bijvoorbeeld beperkt is tot phishing, één gebruiker en malware op één account. Het risico wel is dat op het moment dat je bij een kleiner onderzoek niet onderzoekt en er toch blijkt dat er nog bijvoorbeeld een tweede account is die je niet in beeld hebt gehad, dat je dan eigenlijk het incident nog niet hebt beperkt.
Ja.
En dan heb je misschien 3-4 maanden later heb je dan ineens ransomware. En dan blijkt het dan te zijn... die ene malware die je eventjes hebt verwijderd en waarvan je dacht van, nou, hoef verder niet te onderzoeken.
Oh ja, dus dat is wel het gevolg.
Dat kan wel een gevolg zijn, inderdaad.
Dus niet alleen onderzoeken als er impact is, maar ook eigenlijk onderzoeken als je misschien geen impact hebt, maar er wel iets gevonden is.
Ja, ja, dan op dat moment is natuurlijk een incident wel wat beheersbaarder. Want het is kleiner, het is één systeem. Het enige wat je moet doen, controleren van... Zij is van dat ene systeem naar andere gegaan.
En die digitale broodkamers waar je het net over had, die indicators of compromise. Kan ik die dan ook bijvoorbeeld aan ZZ geven als zorginstelling?
Ja, en dat is ook een heel erg goed idee. Want op het moment dat wij dat soort indicatoren ontvangen, dan vragen we altijd aan je of dat wij deze mogen delen met de rest van de zorg. Want op het moment dat wij weten dat... tenminste, op het moment dat wij die informatie hebben, dan kunnen we dat delen met de hele sector. En dat betekent dat de hele sector dus eigenlijk al die broodkruimels ontvangt en dan zelf eigenlijk kan controleren van, hey, zie ik deze broodkruimels ook? En misschien al veel eerder ook kan ingrijpen.
Dus... Maar weet iedereen dan dat ik een incident heb gehad als ik dat aan ZZ geef?
Nee, dat hoeft helemaal niet. Zo'n indicator moet je denken, bijvoorbeeld een IP-adres van de malafide server. Of een malafide phishing domeinnaam. Dat zijn eigenlijk indicatoren. En die wijzen niet op het slachtoffer, maar die zijn echt kenmerken van een aanvaller.
Ja, dus eigenlijk zijn de indicators of compromise kenmerken van een dader, waardoor je niet weet wie het slachtoffer was.
Correct.
Dus de aanvaller hebben we nu ingeperkt. We hebben de toegang tot onze netwerk, tot onze systemen eigenlijk ontzegd. We hebben de indicators of compromise, dus de broodkruimels hebben we gedeeld met ZZ, zodat de hele zorg geholpen is. Mis ik daar nog iets?
Ja, check, dubbel check. Blijf in ieder geval altijd controleren van, doen we het juiste? Zijn we hier inderdaad? Is er niet nog zo'n achterdeur? En hiervoor kun je gewoon ZZ bellen.
Dankjewel, Maaike, voor jouw inzicht in containment en eradication, moeilijke woorden.
Luister ook de volgende aflevering weer naar Zet 'em op, de podcast van ZZ op jouw favoriete podcastplatform.